beste luisteraars. We wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit deze keer zo waar samen met twee interessante gasten.
Ik ben Sabine Wassenberg. Ik heb samen met Kamel en Sabane de Zoon van de Gazelle geschreven. Een hervertelling van Hai Ibn Yaksan. Dus ik ben auteur en filosoof. En ik heb mijn hele werkende leven met kinderen gefilosofeerd. Dat is mijn specialisatie in de filosofie.
Mijn naam is Kamel Essebaan. Ik ben momenteel aan het promoveren aan de Radboud Universiteit. Ik doe onderzoek naar islamitisch godsdienstonderwijs en burgerschapsvorming. En inderdaad samen dit boek geschreven. In mijn vorige werkende leven ben ik leraaropleider geweest voor het vak islamitisch godsdienst. En ik heb ook scholen begeleid bij hun identiteit, levensbeschouwing. Ook gefilosofeerd met kinderen.
Voilà, Sabine en Kamel. Een tijdje geleden brachten jullie samen het boek uit, De Zoon van de Gazelle. Het is een filosofisch kinderboek en als iemand die in het onderwijs werkt, ben ik ervan overtuigd dat het een fantastische aanzet biedt om samen met leerlingen over talloze levensvraagstukken te filosoferen. Ik vermoed ook dat het erg boeiende gesprekken op gang kan brengen tussen ouders en hun kinderen. Maar Groetjes uit Shambhala is natuurlijk geen podcast over kinderboeken, het is wel een podcast over hedendaagse spiritualiteit. En toch biedt jullie boek ook daarvoor een heel fijne opstap, omdat jullie boek een hervertelling is van een belangrijk 12e eeuws verhaal, de Hai Ibn Yaksan van Ibn Tufayl. Het is een absolute parel van spirituele, religieuze en filosofische literatuur en er wordt geregeld wel een keer verteld dat dit boek de inspiratie vormde voor Robinson Crusoe. En bij gevolg denk ik dat we kunnen zeggen dat ongeveer elke Hollywood film waarin twee mensen verzeild geraken op een of ander eiland en daar alle handen avonturen beleven waarmee dat ze met zichzelf geconfronteerd worden, dat al die films, en er zijn er zowel een heel pak, dat die daar eveneens schatplichtig aan zijn. Maar die films en Robinson Crusoe zijn natuurlijk bekender bij ons in het Westen, in Europa zal ik maar zeggen, dan de Hai Ibn Yaksan. En dat is misschien wel jammer, want de Hai Ibn Yaksan is een uitermate inspirerend boek, als je het mij vraagt. Enfin, ik vond dat toch zelf toen ik het voor het eerst heb gelezen, en dat is redelijk lang geleden in mijn eigen studententijd. En wat ik er toen ook zelf interessant aan vond, is dat het toelaat om stevige vragen te stellen over ons gangbare onderscheid tussen spiritualiteit, religie en filosofie. En dat is ook wat ik vandaag met jullie graag zou willen bespreken. Zijn dat eigenlijk wel drie aparte dingen of zouden we ze wat meer als één geheel moeten zien? Maar vooraleer we tot die vragen komen, moeten we voor de luisteraars misschien toch eerst nog wat historische context schetsen. Dus Kamel, kun jij even toelichten in welke tijd en context de Hai Ibn Yaksan precies thuis hoort en wat het exacte historische belang is van dat boek?
Ja, het is dus het origineel is geschreven door Ibn Tufayl. Was een filosoof die in het zuiden van Spanje leefde en ook in Marokko. In die tijd werd dat gebied vanuit Marokko geregeerd. Het was een rijk, een Arabisch Berber rijk, dat regeerde over Marokko in het zuiden van Spanje. Het werd ook wel Al-Andalus genoemd in dat gebied, Andalusië, Al-Andalus in het Arabisch. Ja, de persoon was een persoon die verschillende disciplines heeft bestudeerd. Hij was filosoof, daarnaast was hij ook arts en hij was astronoom. Uiteindelijk is hij hofarts geworden van de kalif. Die kalif was dol op filosofie. Was in een tijd dat filosofie tegelijkertijd ook wel onder vuur lag. We spreken dan over de tijd net na de grote imam Al-Ghazali. Die filosofie vanuit de islamitische hoek bekritiseerde. Of tenminste een deel daarvan bekritiseerde. Dat is toch heel genuanceerd. Heel vaak wordt gedacht, hij bekritiseert de hele filosofie. Maar in ieder geval, het was een tijd dat toch filosofie onder vuur lag. En je ziet dat Ibn Tufayl vooral bekend is geworden vanwege dit verhaal. Waarin hij eigenlijk de harmonie tussen religie en filosofie eigenlijk betoogt. En dat doet hij in de vorm van een allegorie, waarin diepere lagen zitten. Hij heeft een inleiding geschreven in het boek ook, waarin hij eigenlijk ook zegt van, in dit boek, het is een allegorie en daarin kun je diepere lagen eigenlijk vinden voor de mensen die zeg maar die capaciteit hebben. En je ziet dat bij hem het idee dat sommige mensen wel geschikt zijn voor filosofie en andere mensen, de leken, die zegt hij zelf ook, die zou eigenlijk daarvoor moeten beschermen. En dat heeft hij in dit verhaal gedaan door zeg maar met verschillende lagen te werken in het verhaal. Waarbij dus de leken meer aan de oppervlakte zullen blijven steken. Maar voor mensen met dieper inzicht, die kunnen dan de diepere lagen vinden. En dat is zowel filosofisch als mystiek in zijn geval. En hij ziet eigenlijk de mystiek als nog een hogere fase daarin, boven de rationaliteit.
Ja, en een van de interessante dingen, omdat je Al-Ghazali aanhaalt, is dat heel het boek. Het gaat over iemand die gewoon geboren wordt op een eiland en zelfs niet weet waar hij vandaan komt. En die door rationeel over de wereld na te denken en ook te ervaren en naar die mystieke lagen op zoek te gaan, maar die alles ontdekt wat in de wereld bestaat en die geheel op zichzelf tot het diepste inzicht komt. Hè. Finaal gaat het daarover. Ja. Hij heeft omgang met de dieren, hij heeft omgang met alles in de natuur, hij leert zichzelf kennen. Ja. En de clue is zo'n beetje wat een standaard, noemt hij dan een trope in het Engels, zo'n standaard lijn in de islamitische literatuur. Heb je de openbaring nodig of kun je er geheel met je eigen verstand geraken? En dus het boek neigt een beetje van, je kunt er met je eigen verstand geraken, maar gelijk dat je zegt, Toefail zegt dan direct, dat is alleen maar voor de elite die dat kan. Bepaalde elite kan dat. De rest van de wereld heeft misschien die openbaring dan toch nog.
Inderdaad, daarmee probeert hij dan toch zeg maar, de theologen tegemoet te komen die het belang van de openbaring benadrukken. Dat was eigenlijk een meningsverschil tussen de filosofen die zeggen van in principe heeft een filosoof de openbaring niet nodig. En dat zie je eigenlijk ook in het lijn van dit verhaal, dat je zonder openbaring eigenlijk al heel ver kunt komen, eigenlijk het hoogst bereikbare kunt bereiken. Maar tegelijkertijd aan het eind van het verhaal komt de hoofdpersoon Heider achter dat hij toch wel een uitzondering is als hij andere mensen ontmoet. Inderdaad, dus de auteur probeert een beetje een middenweg te vinden tussen zeg maar de claims van die filosofen, die zeggen geen openbaring nodig, maar tegelijkertijd de theologen die zeggen, maar die heb je wel nodig. Heeft hij eigenlijk, zou kunnen zeggen, een balans daarin gevonden?
Ja, misschien nog voor ons luisteraars, als er andere mensen tegenkomen, is dat toch op een onbewoond eiland. Naar het einde van het verhaal komt er iemand die hem ontdekt, gewoon in mijn bootje af, als ik me goed herinner. Ja. Komt naar dat eiland, ontdekt die man, neemt hem mee naar zijn eigen land. Daar ontmoet hij dan andere mensen, wordt hij niet aanvaard, denkt hij, oh jongens, jullie zijn een bende domrikken. Ik trek mij weer gewoon terug op mijn eiland.
Op het eind gaat die vriend wel mee, dus hij is niet eenzaam. Zeg maar, hij heeft wel nog een vriend overgehouden aan die ontmoeting met mensen. Dus ook onder de andere mensen ontmoet hij dat er ook mensen zijn die hem wel kunnen begrijpen.
Ja. Goed, veel onderwerpen waar ik nog wil inspitten, Sefis. Maar eerst even, Sabine, vertel mij een keer. Dat Kamel daar vanuit zijn achtergrond mee bezig is, dat begrijp ik. Maar hoe zijde jij tot de Hay Ibn Yaqzan gekomen? Of is het via Kamel? Was het een persoonlijke band die jullie samen gebruikten om dit te maken?
Nou, het was inderdaad op uitnodiging van Kamel dat ik dit boek ben gaan schrijven met hem. Ik kende het werk nog niet, maar ik kom uit de hoek van de filosofie en eigenlijk dus niet de religie en eigenlijk ook niet de spiritualiteit. Maar het hele mooie, en ik had wel wat affiniteit met mystiek ondertussen al zelf, maar het mooie van dit verhaal, het wordt ook in het Latijn philosophus autodidacticus genoemd. Dat hij dus heel zelfstandig leert filosoferen. Als in een notendop hoe één individu tot allerlei wijsheid kan komen. Helemaal op zichzelf door puur te redeneren. Wat je net ook al zei. Maar hij komt ook ergens uit. En dat is precies waar hij uitkomt. Het ligt dus precies op dat snijvlak met religie, spiritualiteit, mystiek. En er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Hoe hij redeneert door de hoofdstukken heen, dat is een soort logische gevolgtrekking. Eigenlijk een soort godsbewijs op een bepaalde manier. En dus dat vind ik vanuit de filosofie eigenlijk een prachtig... Het was voor mij een prachtige ontdekking dat er zoiets ontzettend rationeels toch naar dat de essentie van religie kan leiden. Mm-hmm. Want de meeste filosofen inderdaad, die zijn heel, die houden op bij de ratio of zo. Die houden het heel humanistisch. Die willen vooral niet over God praten tegenwoordig dan. En alles wat immaterieel is, houden ze zich ook verre van. Want ja, de filosofie is nu eenmaal, gaat uit van een soort materialistisch wereldbeeld tegenwoordig. En dat is, ja, jammer. Daardoor is er een soort scheiding tussen al die gebieden natuurlijk gekomen de afgelopen eeuwen, zo geleidelijk aan. En de scheiding tussen het afzweren van God. God was dood, hè, op een gegeven moment. Dankzij Nietzsche ook, maar gewoon dankzij de samenleving die steeds meer tegen de godsdiensten in had te brengen. Daardoor is het wereldbeeld zo geworden dat we een beetje een soort afschuw hebben van datgene wat alleen maar op geloof berust. En dat je wel gek bent als je eigenlijk die sprong waagt in het geloven. Want als je weldenkend mens bent, ja. En zo is de blik eigenlijk van de atheïst naar de gelovige. Zonder begrip van ja, waar die eigenlijk het over heeft. Als hij het over God en bezieling of het hart of zo energie heeft. Dat staat dan heel ver van zijn of haar bed. En ja, ik zelf ben de laatste jaren wel meer richting dat begrip gegaan. Ik begrijp het nu wel zo onderhand volgens mij heel goed. En ik ben het juist heel erg gaan waarderen. En in mijn ogen is de mystieke essentie eigenlijk van allerlei godsdiensten. Die hebben allemaal zo'n soort mystieke essentie. Waarin dus bijvoorbeeld gepraat wordt over een eenheidservaring van de een of andere profeet of de Boeddha. Of met het universum, het alles. Alles is één. En het ego wordt opgelost. Dat soort teksten krijg je dan. Klinkt ook heel modern New Age en modern yoga-achtig. Die essentie zit naar mijn bescheiden mening overal wel ergens in, verscholen. Maar je kan het moeilijk ontdekken of je kan het moeilijk zien aan de rituelen die mensen gewoon uitvoeren aan de buitenkant gezien. En je kan het ook moeilijk ontdekken als je gewoon naar beelden kijkt in een kerk of als je gewoon naar de verhalen luistert van uit een of ander heilige schrift. Dan heb je nog niet helemaal door ja, wat die essentie is. Maar die essentie is volgens mij bij alle levensovertuigingen wel gelijk. Ja, behalve degene die daar dus niet voor openstaan. En dat soort van afzweren doordat ze vinden dat alles rationeel te begrijpen moet zijn.
Ja, wel, en dat idee dat de filosofie er louter over gaat van alles rationeel te begrijpen. Hetgeen dat je daar schetst is waar, hè? Dat is de manier waarop dat wij daar vandaag naar kijken, naar filosofie en religie. En dat heeft zo... Maar we doen vaak alsof dat een heel lange geschiedenis heeft. Wat ik een beetje naartoe wil is, als je de teksten van mensen gelijk Plato en zo ook leest, echt grondig leest, dan zie je dat dat na van tijd heel erg mystiek en religieus is, dat hij ook op zoek gaat naar bepaalde eenheidservaringen, niet het minst geholpen door de mysteriecultussen die toendertijd om hem heen waren. En een heel aantal begrippen kun je niet anders dan, wat we vandaag religieus zou noemen, begrijpen. Dus we hebben ook gewoon op die geschiedenis een raar beeld geplakt, alsof dat toen die Grieken en Romeinen, waar wij nu vandaag in het Westen uitkomen, alsof dat die ook louter met filosofie bezig waren en dat die christenen iets helemaal anders waren. En dat is natuurlijk geschiedkundig niet helemaal waar. En Kamel, we hadden het daarover Al-Ghazali, misschien kun je het aan de hand van die man uitleggen. Ja. Als die zogezegd een traktaat tegen de filosofie heeft geschreven, wat deed die werkelijk? Want je hebt het al vermeld, maar je bent er niet dieper op ingegaan dan. Het is niet dat hij alle filosofie overboord smeet. Meer nog, hij gebruikte zelf heel veel filosofische argumenten om zijn punt te maken. Dus wat was daar precies aan de hand? Hoe zouden in die periode dat onderscheid beter moeten kunnen bekijken dan met de ogen van vandaag?
Als je bij Al-Ghazali gaat kijken, dan richt hij zich eigenlijk op eigenlijk conclusies die bepaalde filosofen trekken als het gaat om metafysische vragen. En hij verwijt hun dogmatisme dat zij de Griekse filosofen blind zouden volgen. Dus dat is heel interessant. Dus dat hij juist ook filosofie gebruikt. En filosofen zoals Avicenna, Ibn Sina eigenlijk beschuldigen van dat zij dogmatisch bepaalde metafysische standpunten overnemen van Griekse filosofen. Aristoteles, Plato, et cetera. Maar heel interessant dat je eigenlijk zegt van tegenwoordig moeten we eigenlijk proberen ruimte te creëren voor religie en spiritualiteit en die link met filosofie zien. Terwijl eigenlijk wat de auteur Ibn Tufayl eigenlijk probeert te doen, hij probeert juist meer ruimte te creëren voor filosofie en meer die rationaliteit binnen een religieus wereldbeeld. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Dus dat is ook heel interessant. We hebben een hertaling geschreven, maar de context is natuurlijk totaal anders. Het was oorspronkelijk eigenlijk bedoeld om juist ruimte te creëren, ook bij meer de theologen, om ook zeg maar, dat rationele meer ruimte voor te accepteren binnen dat wereldbeeld. Meer ruimte voor filosofie te creëren in een wereld die soms vijandig is ten opzichte van filosofie in combinatie met islam. Omdat vaak gedacht werd inderdaad dat vanuit de reden je soms tot botsingen zou kunnen komen op bepaalde vlakken. Maar bij Al-Ghazali was het nog wel heel genuanceerd. Maar toch is het zeg maar in de geest van sommigen toch dat beeld ontstaan dat er een conflict is. En het lijkt erop dat hij juist die ruimte wil creëren voor filosofen. En zo interessant dat na hem, of een vriend van hem, die hij ook heeft geïntroduceerd aan de kalif. En die eigenlijk de volgende hofarts, hofgeleerde werd. Dat is Ibn Rushd.
Mm-hmm.
Averroes, zoals hij in het Westen bekend is, die Aristoteles heeft becommentarieerd en waardoor op een gegeven moment Aristoteles is herontdekt in Europa met commentaar van Ibn Rushd. Dus het was toch een bloeiperiode in Andalusië, dankzij ook bepaalde kalifen die pro-filosofie waren en zeg maar geen botsing zagen tussen filosofie, religie, openbaring en mystiek. Maar tegelijkertijd was er ook wel een context dat daar kritiek op was. En daar probeert hij zeg maar, met dit verhaal dan toch ruimte voor te creëren.
Mm.
Maar om terug te gaan naar jouw vraag, dat ging vooral over die botsing. Hè, die we zeg maar, nu ervaren dat filosofie eigenlijk niks met religie te maken heeft. Terwijl in die tijd was, zeker bij heel veel filosofen, was het neoplatonisme was eigenlijk een dominante visie. Dat zie je ook bij Ibn Tufayl. En bij het neoplatonisme was het idee dat eigenlijk de hele wereld, het hele universum heeft een metafysische oorsprong. Een bron, een eenheid. Dus daar kon je heel makkelijk dat idee van God en hogere sferen, kon je daar inpassen in dat metafysische wereldbeeld. Maar inderdaad, door de ontwikkelingen in de moderniteit is eigenlijk dat ons wereldbeeld is platter geworden. En scheiding tussen lichaam en ziel, tussen mens en natuur. Zeg maar dat hele dichotomische denken heeft ons sinds Descartes eigenlijk besmet. En uiteindelijk zijn we daardoor zeg maar een deel kwijtgeraakt. Waardoor wij in onze tijd toch weer noodzaak voelen. Tenminste, ik voel die noodzaak om die dingen weer bij elkaar te brengen.
Mooi dat je dat zegt van dat dualistische wat er inderdaad in is geslopen. Er is wel een soort non-dualistische stroming tegenwoordig aan de gang. Misschien ergens al natuurlijk begin 20e eeuw langzaam aan het ontstaan en in de 60's een grote stoot gekregen. Maar die en dankzij het globalisme zijn we ook wel meer tot elkaar met elkaar in contact. En geeft dit ook wel een soort verandering misschien in de hedendaagse het wereldbeeld en het mensbeeld. Dus dat we dat dualisme willen overstijgen met non-dualisme, wat het ook precies betekent. Maar dat is een vrij religieuze opvatting weer. Zonder godsdienst, overigens.
Nee, precies. Godsdienst wordt er dan weer buiten gelaten en het wordt ook weer tegenover wetenschap gezet. Weet je, dus dat het toch weer een alternatief iets is.
Ja, al heb je wel natuurlijk links met wetenschap. Tenminste, de kwantummechanica wordt erg vaak aangehaald als een soort link tussen dat non-dualisme en wetenschap.
Dat is waar, ja.
Ja, dat is zeker zo, maar wat je wel merkt is zo die hedendaagse spiritualiteit, die inderdaad een hele tendens heeft van non-dualistisch te zijn, is dat je die eenheid ook alleen maar kunt ervaren. Hè? Dat iets is dat op intuïtieniveau zit en in ervaring en van binnen enzovoort enzovoort. En wat men dan een beetje van wegloopt, is een soort politiseren van spiritualiteit. Hè? Want want dat is wat de religies hebben gedaan vroeger en daar blijven we af. Echte spiritualiteit mag alleen maar van binnen zitten. En dan vind ik het weer interessant om de filosofie binnen te brengen, in die zin dat mijn gevoel is dat er soms wat huiverachtig gedaan wordt, eigenlijk een beetje diezelfde, maar in een hedendaags kleedje gestoken rare spanning tussen openbaring en nadenken. Maar als het dan gaat over hoe sta ik nu in de wereld, ja, dan is het alleen maar de openbaring in mezelf. Hè, dat niet van de dogmatiek of de Koran heeft gezegd of wat dan ook. Maar wel, ik ervaar het goddelijke en daar stopt het dan ook bij. Wat die van binnen in mijn hart zegt, that's it en gedaan. En voor de rest heeft daar iedereen zijn mening over. Maar dan stopt ook, als het louter over mening gaat, stopt ook het argument. En daar vind ik dat filosofie vaak veel meer zou mogen binnengebracht worden om ook dat non-dualisme een keer grondig door te praten. Want niet elke vorm van non-dualisme is hetzelfde. We moeten ook niet gaan doen alsof dat, als we een spirituele ervaring hebben, dat we per definitie allemaal hetzelfde ervaren. Dat is ook al helemaal niet. En dus er zitten zoveel kansen om filosofie toch binnen te brengen. Ik weet niet hoe je daar naar kijkt, Sabine, of dat je dat ook merkt. Ook omdat ik weet dat je zowel met mindfulness en zo bezig bent, is hetgeen dat ik hier nu beschrijf iets dat jij ook wel ervaart, dat die filosofie misschien wat buiten het spirituele wordt geplaatst, te veel?
Ja, daar zit ook een groot gapend gat tussen, die twee. Dat mag zeker overbrugd worden. Ik heb het met mijn eerste boek, Mijn Ego en Ik, ook al geprobeerd, inderdaad. Om te onderzoeken als gewone leek die nog niks weet. Dus wat er nou wordt bedoeld met verlichting en met egoloosheid en zo. En hoe meditatie daar een rol in speelt. Maar ja, inderdaad, het zijn allerlei verschillende soorten ervaringen. En het is niet een duidelijk verhaaltje met duidelijke zwart-wit, zwart-op-wit teksten. Waardoor je het allemaal even verklaart. Er zijn gelukkig wel heel veel mensen die er ook wetenschappelijk over onderzoek doen. En ja, filosofen zouden daar ook meer over kunnen gaan nadenken en schrijven. Maar er is inderdaad een soort taboe op spiritualiteit, dat wel heel zweverig is. Weet je wel, dan heb je het meteen over dames in paarse jurken die tarot gaan lezen en zo, dan ben je bang voor zo'n imago. Als je het woord spiritualiteit gaat noemen. Tenminste, dat had ik vroeger inderdaad. En de ene spiritualiteit is de ander weer niet. Dus wat bedoelen we nou helemaal met zo'n woord? Dat is ook nog maar weer de vraag. Maar het leuke wel, vind ik, eventjes over filosofen gesproken, dat ik vermoed en steeds vaker merk dat de filosofen, de mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn in filosofie, die zijn eigenlijk stiekem op zoek naar dat mysterie. Die vermoeden dat er iets niet klopt met deze rationele, dualistische wereld of de ervaring van deze realiteit. Ze vermoeden dat er iets achter zit en dat er iets niet met ons materialistische wereldbeeld helemaal klopt. Dat ze daar nog wel wat interessante filosofieën over kunnen lezen of schrijven op een gegeven moment. Maar in ieder geval, door te filosoferen blijven ze dicht bij de vraagstuk waar het over gaat. En die ze dichter bij het mysterie kunnen brengen. Wij hebben in ons boek namelijk het woordje God of het woordje het noodzakelijk bestaand wezen vervangen door het mysterie met een hoofdletter. Om inderdaad dat mystieke karakter en het ongrijpbare ervan, dat het nog steeds een vraag blijft, een vraagstuk, om dat nog in ere te houden en het niet kaderen met een woord. Niet te veel. In ieder geval, dus dat mysterie, dat ik vermoed dat iedereen die Filosofie Magazine leest, die gewoon een beetje geïnteresseerd is in filosofie, dat het niet zomaar is. Het is niet dat het informatieve stukken zijn. Ze vinden het ook gewoon lekker om een beetje in die verwarring te komen en te voelen dat het ergens de schoen wringt, dat het wereldbeeld een beetje interessanter is dan de alledaagse werkelijkheid hen doet vermoeden. Ze vermoeden een soort dimensie erachter die ze niet begrijpen. En natuurlijk, dat is als een soort magneet, dat trekt je gewoon aan.
Ja, ik denk ook dat heel veel studenten filosofie, dat is ook mijn ervaring, ik heb filosofie gestudeerd, heel erg dat vanuit een zingevingsmotivatie eigenlijk gaan studeren. Dus dat ze verwachten dat filosofie hen zal helpen bij hun zoektocht naar zin. En dan vind ik het heel interessant. Het heeft eigenlijk een vervangende functie gekregen, denk ik, in onze maatschappij. In sommige kringen dan met name. dat filosofie eigenlijk wordt gezien als een vervanger daarvan. Om troost te bieden, om inspiratie uit te putten. En dat mystiek ook toch wel een beetje dat verwonderen, hè, eigenlijk. Want dat, in ons boek ook zeggen we eigenlijk ook van het begint eigenlijk met verwonderen. En het eindigt met verwonderen, filosofie. En hetzelfde geldt voor wat religie eigenlijk doet. Religie begint met verwonderen en eindigt bij verwonderen. En verwondering is natuurlijk die pure ervaring. Mm-hmm. Die eigenlijk aan de bron ligt aan, van filosofie. Wat ook grote filosofen in verleden en heden eigenlijk hebben gezegd. Dat verwondering eigenlijk aan de basis ligt daarvan. En ook wetenschappers die zeggen dat heel veel wetenschappers eigenlijk precies hetzelfde. Allemaal bij verwondering eigenlijk begint.
Ja, Plato en Aristoteles en Socrates die zeiden allemaal zoiets van... bij de verwondering begint de wijsbegeerte. Dus je moet eerst je verwonderen en dan pas komt de wijsheid of de wijsbegeerte. Dus er is een soort afstand van de realiteit nodig om überhaupt op het idee te komen om een vraag erover te stellen en daarover te gaan nadenken. En ik ervaar zelf dat als je ergens over gaat nadenken, dus over een filosofische vraag, dan zoom je zo erg in en uit tegelijk op de realiteit, dat je ook in die verwondering komt. Dan klopt het ook niet helemaal meer. Dan denk je ook ineens van, hé, die taal die ik normaal gesproken zo vanzelfsprekend gebruik, die is eigenlijk niet helemaal afdoende. Wat een bijzondere realiteit wonen we eigenlijk in. Ik weet helemaal niet eens of ik het wel snap. En dan, zoals Socrates inderdaad, kom je op een gegeven moment bij een soort bescheiden houding. Socrates die zei namelijk van, ik weet alleen zeker dat ik niks zeker weet. Bekende quote van hem. Ja, je komt op een gegeven moment erachter dat je heel dicht bij die waarheid wil komen, maar er niet helemaal de vinger op kan leggen. Er blijft een soort vaag gebiedje. Die je hem niet kan vastpinnen. En dan kom je in een soort leuk gevoel terecht. Een soort verwondergevoel.
En het mooie van dit verhaal, hè, is dat het gaat over de hoofdpersoon die filosofeerde zonder taal. Dat is ook heel interessant. Hè? Dus, want je noemde net taal als aan de ene kant kan verrijkend zijn, maar ook beperkend. Dat is een van de vragen die we ook in het boek stellen. Want we hebben na elk hoofdstuk hebben we een aantal filosofische vragen om over door te denken. En een van die vragen is, kun je denken zonder taal?
Ja, die heb ik nog met mijn vrouw besproken terwijl ik het aan het lezen was. Ja, ik vind dat zelf ook een fantastische vraag.
Filosofie is natuurlijk vaak heel talig, zeg maar. Zo wordt het eigenlijk voorgesteld.
Ja, en die concepten bepalen ook echt veel. Hè? Want als we bezig zijn over de driedeling tussen religie, spiritualiteit en filosofie, ja, is dat omdat onze taal dat creëert. Hè? Wij maken categorieën. En vanaf dat die categorieën gemaakt zijn, beginnen mensen daarin te spreken. En wordt de wereld zo, hè? Want dan gaat ook aan studeren filosofie of religiewetenschappen. Het is niet dat die twee samen zitten, terwijl dat je talloos filosofische vragen kunt stellen over waarom eigenlijk niet, waarom is dat niet één richting? Maar nee, onze taal heeft dat gecreëerd, dat daar een onderscheid in is. Hè? Ja, dus ik vind het een fantastische vraag.
En als we het over religie en filosofie tegenwoordig, wordt dan gedacht van nou, religie is dogmatisch en filosofie dat is vrijdenken, dan ben je open. Terwijl eigenlijk als je dus dieper doordenkt en je bent je bewust van dat je taal gebruikt, dat taal ook weer zeg maar, het dogmatisch kan maken. Doordat je bepaalde concepten gaat, wat je eigenlijk weer afsluit van die grote werkelijkheid van ervaring en verwondering waar het eigenlijk allemaal mee begint.
En een van die grote afsluitingen is denk ik al aangebracht, hè, zo ervan uitgaan dat een materialistisch wereldbeeld, een wetenschappelijker of een meer normaal of een objectiever wereldbeeld is dan eentje dat wel neoplatoons of anders, maakt me niet veel uit, maar dat idealistisch is, hè, waarin dat de werkelijkheid in de eerste plaats uit bewustzijn bestaat en dat bewustzijn dat creëert de vorm, hè, klassiek idealisme. Maar je ziet dat dat inderdaad meer en meer weer aan tractie wint. Hè, en zowel vanuit spirituele hoek als vanuit filosofische hoek. Ik heb in mijn Engelstalige podcast met Bernardo Castro gesproken. Dat is zeker op YouTube een van de meer bekende hedendaagse idealisten, laat ons zeggen, maar die zijn verhaal is hyperfilosofisch beargumenteerd en die komt niet per se vanuit religieuze hoek. Maar met hem kon ik wel dat gesprek voeren over een religieuze kijk op de wereld en zijn filosofische kijk en hoe dat die twee elkaar heel hard vinden, juist logischerwijs in dat ontkennen van dat materialisme. Maar je ziet dus die tendensen die vandaag de dag steeds feller aan het doorspelen zijn en die denk ik inderdaad inhaken op die studentenfilosofie die echt aan het zoeken zijn naar de zin en die ergens het gevoel hebben van dat materialistische wereldbeeld, er klopt iets niet helemaal aan, maar onze taal, en daar zijn we weer laat soms te weinig toe om daar echt over te spreken. Dus dat vind ik een zeer interessante tendens, die ik behoorlijk van nou opvolg. Maar een andere tendens, wat ik aan zat te denken, Kamel, is, wat jij hebt filosofie gestudeerd, maar zijn moslim natuurlijk, en zo in de islamitische gemeenschappen, en dan heb ik het nu niet wereldwijd, we gaan het niet te breed maken, maar in de islamitische gemeenschappen in Nederland, Vlaanderen enzovoort, ja, je weet dat van mij, ik heb er ook nog wel boeken over geschreven, maar vind ik dat er onder andere, om niet te technisch te worden, maar onder andere door de invloed van salafisme of van sommige strekkingen van salafisme, dat er wel de neiging bestaat binnen sommige islamitische gemeenschappen om heel sterk terug te keren, juist naar dat concept van openbaring. En openbaring is alles, en als het er zo staat, is het er zo. En in mijn ogen van juist de spiritualiteit en de mystiek weg te denken. Hè, datgene wat dat klassiek, tasawuf, even aan een stuk normatief was, van in één keer te gaan doen alsof dat iets speciaals is en mocht daar niet aankomen. En dat is geen echt islam en zo. Oké, die tendens was er zeker in de afgelopen 10, 20, 30 jaar, maar zit daar ook een verandering in? Als je naar de islamitische gemeenschap kijkt, is daar meer spiritualiteit en misschien ook meer filosofie zich weer aan het opentrekken binnen een gemeenschap? Of hoe kijkt u daarnaar?
Ik denk het wel. Ik denk dat zelfs binnen onder het salafisme, dat ik merk dat ook daar steeds meer ruimte of, wordt gemaakt voor filosofie en zelfs het woord tasawuf wordt af en toe gebruikt of andere woorden die het zuiveren van de ziel bijvoorbeeld wordt dan gebruikt om aan te geven dat zeg maar zelfs grote geleerden binnen die traditie zoals Ibn Taymiyyah dat die eigenlijk niet tegen de totale soefisme waren gekeerd maar dat ze tegen bepaalde excessen waren die in hun ogen buiten de regels van de sharia zouden vallen. Dus je ziet, ik merk nu dat het toch wel steeds meer ook vanuit die hoek, vanuit het salafisme ook wel steeds meer erkenning is dat zeg maar iets van spiritualiteit, tasawuf, dat misschien gebruiken ze dat woord niet, maar misschien wel tazkiyah, zeg maar het zuiveren van het ego. En dat ze zegt ook binnen die traditie geleerden worden aangegrepen, zoals Ibn Qayyim, een leerling van Ibn Taymiyyah, een 14e eeuwse geleerde die in die traditie heel belangrijk is, dat ook wordt gezocht naar teksten, omdat die naar voren worden geschoven, waarin zeg maar, de spiritualiteit en het werken aan je ego zeg maar, naar voren wordt geschoven. Dus ik zie daar zeker een tendens in dat het binnen de moslimgemeenschap, zelfs in die hoeken waar het lange tijd als on-islamitisch werd beschouwd, dat men daar nu wat genuanceerder over is aan het worden.
Boeiend. En dat werken en dat ego, dat brengt ons terug bij iets wat Sabine aan het vertellen was. En ook iets wat je helemaal in het begin hebt gezegd over de Hayim Yaksan. Dus dat hij eerst begint logisch na te denken enzovoort. Hij komt tot bepaalde waarheden. Maar de finale waarheid is wel zo de mystieke eenwording met het goddelijke. Is dat ook voor u? Is dat hoe dat jij zelf in het leven ernaar kijkt?
Dat idee van eenheid spreekt me heel erg aan. En het spreekt me ook heel erg aan hoe Ibn Tufayl erover spreekt in zijn werk. Want hij is zich te degen bewust van dat eenwording, dat verkeerd begrepen kan worden, dat het heel letterlijk genomen kan worden. En in zijn boek beschrijft hij in een passage waarin zeg maar, de hoofdpersoon ook in die termen begint te denken van eenwording, dat hij zich beseft dat het hele idee van eenwording eigenlijk vanuit gaat dat er twee zijn. Snap je? En dus dat al een probleem is, dat we eigenlijk categorieën gebruiken uit onze zintuiglijk materiële werkelijkheid, dat we dat eigenlijk gaan projecteren op een hogere werkelijkheid, dat je dan eigenlijk heel erg moet oppassen. Je kan verkeerd begrepen worden, dat merkt hij later, maar ook door zelf dan nog daarover na te denken, merkt hij dat eigenlijk woorden tekortschieten. Zeg maar dat het woord, het ene woord of een geheel woorden, et cetera, dat al die woorden eigenlijk de ervaring tekortschieten.
Ja, maar hij probeert het toch, hè? Ja. Dat is het unieke aan dit verhaal, want dat non-dualistische momentje, dat je inderdaad die scheiding wil overstijgen, die valt normaal gesproken nooit in tekst uit te leggen. En daar schuwt ook iedereen voor. En dan is het van ja, daar kun je dus niet over praten. En ik moet denken aan Wittgenstein, die ook de hele wereld heel logisch opbouwde, maar dan nog een klein ruimtetje overliet voor alles wat hij niet logisch kon verklaren. Maar dan zegt hij zo aan het eind van zijn tractatus, maar waarover je niet kunt spreken, moet men zwijgen. En dat doen ze ook in de Oosterse filosofie heel veel. Van, dat moet je alleen maar met allerlei allegorieën, parabels, een beetje met een soort symbool, mag je dat beschrijven als een soort finger pointing towards the moon of zo, weet je wel. Je moet het soort van heel indirect, kan je dat alleen maar aanduiden. Maar hij, Ibn Yaqzan, die zegt dus, ik ga het toch proberen. En dat is wel heel lekker. Want ook al lopen we dan een risico dat, hè, dat iedereen dan weer gaat denken, eenwording, hoezo, dan gaat dus zijn lichaam met alles verbinden, dat kan toch helemaal niet. Of zijn geest, of hoe zit het dan precies. Toch is het fijn om een soort taal te hebben voor die ervaring. Dat het gewoon in ieder geval mogelijk is. En dat het helemaal niet zweverig is, dat het gewoon kan, dat we allemaal een hele bijzondere geest hebben, waar een soort portal is voor dit soort ervaringen. En dan dat hij dat even met een paar woorden aanduidt, dat vind ik dan wel heel fijn voor alle lezers.
En het loopt bij hem allemaal vloeiend in elkaar, hè? Dus hij begint heel, heel wetenschappelijk, heel empirisch naar de wereld te kijken. En later gaat hij meer abstract denken. En dan later begint hij, zeg maar, in die ervaringsdimensie te ontdekken door middel van rituelen die hij ook weer afleidt uit de werkelijkheid om hem heen. Dus hij gaat rondjes draaien omdat hij hemellichamen ziet draaien. Dus hij haalt heel veel inspiratie uit die materiële werkelijkheid om die innerlijke werkelijkheid, zou je kunnen zeggen, te ontwikkelen. En het is inderdaad niet iets wat tegenover de ratio of tegenover de empirie staat, maar het loopt allemaal vloeiend in elkaar over. Het is allemaal in harmonie.
Nou ja, er is wel een soort van einde aan de ratio of zo, hè. Het is wel, er is, maar dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, op een gegeven moment gaat je verstand, die kan het niet meer aan. Omdat wij nou eenmaal zo gebouwd zijn met onze hersentjes als mensen, dat we bepaalde dingen wel heel erg lineair en dualistisch kunnen ervaren en begrijpen van de wereld. Maar ja, op een gegeven moment loop je dus tegen al die mysteries aan en die kan je dus niet rationeel begrijpen. Dus dan moet je ook die ratio even terzijde schuiven. Die gaat gewoon uit. Het is helemaal niet erg.
Maar het botst niet met de ratio. Dus dat is, het is niet, weet je, het is een soort van, het overstijgt. Dus het is niet irrationaliteit, maar het is, je zou kunnen zeggen, superrationaliteit. Iets wat het overstijgt, wat de bas bovenop komt.
Het is eerder een overstijging dan dat het irrationeel is. Dat het paradoxaal is binnen de ratio. Nou, het is eigenlijk wel paradoxaal, maar goed. Dat is een ingewikkelde vraag. Waar de ratio dan precies ophoudt.
En is dat iets, hè, want geen dat hij, dat Kamel daar zegt, hè, van, hij begint bij empirie, dan gaat hij naar rationeel, logisch argumenteren en dan gaat hij naar die fase daar voorbij, die je net dan beschreven zei, hè, van op het moment stopt ook dat, daar moet er aan voorbij. En interessant genoeg, ik herinner mij nog hoezeer dat ik geraakt was door die passage waarin dat hij dan rond zijn as begint te draaien, omdat je uiteraard onmiddellijk denkt aan de draaiende dervissen in Turkije enzovoort, en wat ook een normaal fenomeen was doorheen de brede islamitische traditie, om dat soort praktijken te doen. Maar dan zie je ook weer hoe dat hij uiteindelijk wel in dat, ja, wat we vandaag dan weer dat religieuze zouden noemen, namelijk een praktijk die ertoe brengt om uw geest die fase verder te brengen dan het rationele.
Ja, dat Sufi swirlen, dat zit inderdaad in het boek. Dus de dervish draaiingen, dat is dan wel vrij bekend, dat rondjes draaien om je eigen as. Maar dat is meer bedoeld om je geest echt te kalmeren. Tenminste, bij ons, pas in de volgende passage, of een van de volgende passages, gaat hij ook heel veel mediteren en zo. En dan pas in de grot heeft hij weer ervaring. Dus het is niet alleen maar dat rondjes draaien. Het is natuurlijk een heel traject van je geest eigenlijk herconditioneren. Herprogrammeren, dat er dus weinig gedachten zijn of geen gedachten op een gegeven moment. Maar bovendien, en dat heb ik een beetje uitvergroot in de grot, in onze vertelling, omdat het voor kinderen toegankelijk moest worden, heb ik er een verhaaltje bij verzonnen, namelijk dat hij de schildpad kwijt was. En dat omdat dat namelijk heel eng is als je vriendje kwijtraakt. Dus dan is er angst. Is er angst om iets los te laten. En dat staat symbool.
Ja, even voor de luisteraars misschien eerst. De schildpad helemaal in het begin. Hij voelt zich heel erg eenzaam, omdat hij merkt dat hij helemaal niet gelijk andere dieren is. En dan ontmoet hij een schildpad. Het is in de blik van de schildpad, die er heel wijs uitziet, dat hij iets herkent van zichzelf. Hè? Een soort bewustzijn over het bestaan. Hè? Dat wordt wel geïmpliceerd in de tekst. En dus dat is zijn vriendje.
Dat is wel zijn beste vriendje. Ja,
dat is zijn beste vriendje. Die gaan mee doorheen het verhaal. Ja. En dus...
ja, hij is dus psychisch wel gehecht aan dat beestje. Mm-hmm. Dus een goede vriend. En zoals al het loslaten in het hele leven, dat is best eng. Want je hebt je veiligheid gebaseerd op datgene wat er allemaal veilig is in je leven. En datgene waar je hele identiteit uit bestaat. Of je vaste bakens waar je aan vast kunt houden. En dat hebben we in dit geval gesymboliseerd in dat beest, de schildpad. En daarom, dat staat eigenlijk symbool voor het hele ego, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment laat hij dat los. Hij denkt van, nou, oké, laat maar. Let it go. En behalve dat hij zijn schildpad losliet, was het ook nog zo dat hij zelf bang was om te sterven, eigenlijk. Want hij zat vast in die grot. Het werd donker, zijn vuur was uit. Hij dacht, ik kom hier nooit en nooit en nooit meer uit. En dus hij was bang om dood te gaan. En daarmee liet hij ook dus zijn gehechtheid aan het leven eigenlijk los. En daarmee deed hij dus iets wat psychologisch heel interessant is. Zodra je iets loslaat, is het eigenlijk een soort bevrijding. En zodra je het hele ego los kan laten, komt er een soort van verlichting. Dus op die manier symboliseerde de schildpad het ego, zou je kunnen zeggen, of de gehechtheid aan zijn leven. Ook wat ons allemaal vasthoudt eigenlijk hieraan, aan onze eigen zekerheden en veiligheid. En doordat hij daar doorheen ging, op de een of andere manier, kon hij die eenheid ervaren.
En hij wordt wakker en hij wordt de volgende dag wakker en hij ziet een lichtstraal die hem de uitgang wijst uit de grot.
Mm.
Heel interessant, er zitten ook heel veel verwijzingen naar profetische verhalen in dat boek. En dit, ja, je kent allemaal wat verhaal van de profeet Mohammed, die in de grot ook die eerste openbaring kreeg.
Ja,
heel mooi, mooi dat hij zulke dingen, denk ik, er ook in heeft verwerkt. Met verwijzingen. Ja. Zie je eigenlijk al aan het begin van het verhaal dat hij, een van de theorieën is dat hij via een mandje op zee op dat onbewoond eiland is beland. Hè? Dat hij door zijn moeder in een mandje is gezet.
Ja, ja.
Echt lijkt op het verhaal van Mozes.
Absoluut. Goed, als we dan een keer allemaal proberen samenvatten, zo, hoe denken we er dan over? Volgen we Tufayl in zijn... Allee, volgen jullie, hè? Het is een specifieke vraag naar jullie toe. Volgt je hem nu in de redenering van... Het werkt ook wel zo, van eerst met uw empirie, dan met uw rationaliteit, en dan op een of andere manier daar proberen voorbij gaan, uw ego loslaten enzovoort, want dan kom je wel weer in die... Ja, wat men al heel geschiedenis lang in spirituele termen probeert weer te geven en in mystieke termen. En dat zit dan wel op niveau van intuïtie aan de ene kant, maar het ervaren van het grotere kosmische bewustzijn rondom u enzovoort en zo verder, al die concepten. Bekijken we het nu zo of denken jullie eerder van nee, ja, dat zijn drie manieren van denken, want dat zou het ook kunnen zo zien, hè? Drie manieren van denken en voelen en ervaren die constant met elkaar in interactie zijn en van het een naar het ander gaan. En omdat bij Tufayl, wat in heel veel klassieke islamitische literatuur is, hebben we een beetje een opgaande lijn, hè? Van daar naar het hoogste punt. En het hoogste punt is die finale fana, dat opgaan in dat goddelijke. Maar je zou er ook anders naar kunnen kijken. Dus wat is jullie persoonlijke standpunt op dat vlak?
Ja, als je kijkt naar de levensloop van mensen, dan is het inderdaad wel herkenbaar dat kleine kinderen beginnen bij datgene wat er heel dichtbij is en de pure zintuigelijke waarnemingen, dat is hun hele leven. Op een gegeven moment gaan ze wat meer op onderzoek uit, krijgen ze wat feitelijke informatie, weetjes, dan gaan ze op die manier denken en daarna gaan ze weer hun blik nog meer verbreden. En ondertussen bouwen ze eigenlijk ook een ego en een verstand op. En dat is ook nodig om een op een gegeven op een gegeven moment weer los te kunnen laten. En dat is ook heel, heel herkenbaar in allerlei Oosterse tradities. En ja, ongetwijfeld overal ter wereld wel. Dat het ego is niet iets slechts of zo. Je hebt het ook gewoon nodig om te blijven staan in het leven. En je moet juist eerst gewoon een stevig zelfbeeld ook opbouwen. Anders kan je het niet zomaar met de grond gelijk maken. Er zit juist een hele spirituele valkuil in. Het idee wat ik wel heel erg herken, ook in mezelf, maar ook in allerlei andere mensen die ik hierover spreek, van dat ze dachten rond hun 18e van ja, ik ben heel erg spiritueel, want ik geloof niet echt in een zelf. Ik geloof eigenlijk dat het zelf niet bestaat, want dat zegt het boeddhisme ook. En, maar eigenlijk hadden ze gewoon de neiging, of ik ook, om zichzelf heel erg weg te cijferen en om niet te weten wie ik ben en om niet te weten wat mijn gevoelens zeiden en om niet lichaamsbewust te zijn of niet genoeg in ieder geval. Dus dan hou je ook niet staande, dan ben je te veel als bamboe. Zeg maar, dan word je helemaal overal alle kanten opgewaaid. En ja, het is niet voor niks, denk ik, dat je juist een hele duidelijke mentale constructie mag groeien, creëren. Dat groeit dan vanzelf in je eigen systeem, in je eigen brein. Van wie ben ik en wat is goed en wat is slecht en waar kom ik voor, waar sta ik voor, maar ook wat zegt mijn lichaam allemaal. Dat je echt duidelijk voelt wie jij bent, welk lichaam je bewoont. En daarna pas dat hele ding bevragen eigenlijk. En dan pas zien dat alles een illusie is. Maar niet te snel. Niet meteen al door die illusie heen prikken omdat het wel goed uitkomt, omdat ik geen goed zelfbeeld had. Er zijn best wel veel mensen met zo'n vaag zelfbeeld eigenlijk.
Ja, ik begrijp de valkuil heel goed, ja. Kamel, hoe zit dat bij u? Hoe kijkt degene die?
Nou, ik vond het verhaal gewoon heel inspirerend. En het komt heel dichtbij van hoe ik ook denk over dat die, we hebben het nu over filosofie, spirituele en religie, zoals we die tegenwoordig noemen, dat die met elkaar in harmonie zijn. Tegelijkertijd denk ik niet dat iedereen dat levenspad zo hoeft te volgen. Want zoals het nu is, zeg maar, dat mystieke, zeg maar, dan op het eind komt. En in het verhaal zie je eigenlijk ook dat hij daarna zich eigenlijk minder interesseert voor, zeg maar, de wereld wetenschappelijk bestuderen. Snap je? Dus ik zou juist die tocht erbij halen, zeg maar, ook de andere van zijn ontwikkelingsfases. Om ook, zeg maar, dat. Want ik denk in dat wetenschappelijk bestuderen bijvoorbeeld van de wereld, kun je heel veel spiritualiteit vinden, bijvoorbeeld.
Ja, er zit ook een valkuil in, hè? Van dan in dat mystieke, dat is een andere valkuil, hè? Van als je te werkelijk op het spoor komt van de dag, dan te blijven hangen en je verheven te voelen
boven
de wereld en niet meer het terug mee te brengen in de wereld, waar het ook gewoon grondig nodig is om die straal van dat goddelijke te laten doorwerken in de wereld, omdat het ook gewoon de mensen deugd doet van barmhartigheid en liefde op het spoor te kunnen komen in de reële wereld en niet enkel in de mystieke eenwording of zoiets.
Maar het idee van dat je, zeg maar, als je dan dat mystieke bereikt, dat je dan weer terug bent eigenlijk aan het begin van waar het allemaal begon met het verwondering, dat spreekt me wel heel erg aan eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, en dat brengt ons een beetje terug bij het begin, want verwondering, daar begon het mee, daar eindig het mee. En daar hoop je natuurlijk, als je filosoferen met kinderen, als we het daarover hebben, dat is het eerste dat we moeten doen, veronderstel ik, om kinderen aan het filosoferen te krijgen. Dus, de verwondering die er sowieso in zit, wat mij betreft, van die eigenlijk gewoon ruimte te geven, van die niet dicht te timmeren of zoiets. Maar dat brengt me een beetje tot mijn laatste vraag. Al hetgeen dat we nu hebben besproken, en we zouden nog heel veel meer kunnen bespreken, hè, want het boek effectief, het opent een waaier aan talloze levensvragen. Maar als we nu even terugkeren naar waar het boek voor bedoeld is, kinderen daarmee in helpen groeien. Ja. Wat zijn zo jullie tips naar mensen toe, hè, naar de luisteraars van deze podcast? Hoe kunnen zij dit soort interessante levensvragen met hun kinderen bespreken? Hoe kunnen zij die verwondering bij hun eigen kinderen aanwakkeren? Heb je daar ideeën rond?
In de inleiding van het boek hebben we geschreven van bij al dat wikken en wegen, graven en ontdekken, luisteren en discussiëren, ga je vanzelf twijfelen aan je eigen rotsvaste waarheden. Je moet wel dapperder zijn dan de grootste held van een avonturenboek om dit aan te kunnen. Alleen als je dit durft, kom je verder op het pad naar waarheid en wijsheid. Dus het vergt heel veel lef, ook van volwassenen, om hun eigen rotsvaste waarheid eigenlijk in vraag te stellen. Dus dat is een tip om zeg maar eerst zelf te lezen en eigenlijk zelf denken van wat denk ik hier nou eigenlijk van en hoe weet ik dat? Hoe ben ik tot bepaalde ideeën gekomen en kan ik dat voor een moment loslaten om het gesprek aan te gaan met kinderen die nog heel vrij en heel flexibel denken om die zoektocht aan te gaan. Om je in te houden, om niet je eigen antwoorden te geven. Maar
ja, en dat is jezelf. Echt moeilijker dan je denkt. Want ik denk dat in ieder geval ouders die met hun kinderen of docenten die met een klas gaan filosoferen, eigenlijk inderdaad hopen dat ze die verwondering wel bij die kinderen zullen zien. En dat ze daar dan lekker op kunnen teren. En dan beleven ze dat ook een beetje. Maar eigenlijk moeten ze zelf weer zo open knallen, even. En echt snappen dat zij het niet snappen. Echt voelen van, wauw, dit is inderdaad echt een mega moeilijke vraag. Want ik had wel een beetje een idee. Hè, ik ging wel een soort van rationeel antwoord geven bijna. Maar als ik er echt over nadenk, serieus, dan weet ik dat dus ook niet. Want het kan net zo goed het tegenovergestelde zijn. En die ruimte toelaten voor ook het tegenovergestelde, daar zit eigenlijk de kracht. Maar dat is heel lastig als je het zo leuk vindt om je eigen meningen te ontdekken, om dan gelijk weer dat andere spoor tegelijkertijd ook open te houden. Want je bent zo lekker je mening aan het geven of aan het ontdekken. Dus wat een ouder kan doen is echt proberen niet de eigen mening of dus gedachtes te bedenken. En echt alleen maar te luisteren naar wat het kind te zeggen heeft. Het kind is veel belangrijker dan jij, zeg maar. En die kan het ook zonder jouw hulp. En dat is ook vaak een aanname die veel grote mensen hebben. Van, ja, maar dan zie ik die blik in dat kinds ogen en die vraagt om mijn hulp. En dan ga ik wel even helpen met dat nadenken. Maar nee. Laat die stilte maar vallen en laat ze het even zelf uitzoeken. En laat ze even zwemmen in die chaos van het niet weten. Ik weet het dat het heel eng is om misschien toe te geven dat er misschien geen goed antwoord is. En dat je het zelf ook niet weet. Maar als je die stilte en die rust kan vinden en even kan uitrekken. Gewoon al bijt je op je tong. Om dat kind zelf te laten nadenken, dan pas gaat het stromen in dat kind zelf. En dan is het net als Socrates die de vroedvrouw werd genoemd. Dat je het echt alleen maar ondersteunt in het baringsproces van het kind zelf. Van zijn eigen wijsheid. Dus van zijn eigen antwoorden, zijn eigen pogingen om de waarheid te benaderen. En dan... Want als je je eigen mening gaat geven, dan maai je dus meteen het gras voor de voeten van de kinderen weg. En dan denkt een kind, oké, nou dat was het dan. Papa of mama of de juf of meester heeft het antwoord al gegeven. Nou, laat maar dan. Dan kopieer ik dat wel, dat is blijkbaar het goede dus. Maar als een kind echt zelf aan het denken wordt gezet, dan wordt het zelf de filosoof. Dan gaat het... Snel snappen hoe hij of zij zelf tot zijn eigen filosofische beredeneringen kan komen.
Sabine, heb je een heel mooie uitdrukking gebruikt, vind ik. De chaos van het niet weten en daar durven in zwemmen. Dus voilà, ik stel voor dat we met z'n drieën nog een frisse duik gaan nemen in de chaos van het niet weten.
Ja, lekker.
Dat gaan we doen.
Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook andere experten achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.